Het thema is Mozes gered om te redden. Ik lees uit de Bijbel Exodus 1 vers 1 tot hoofdstuk 2 vers 10 uit de herziene Statenvertaling. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël die met Jacob naar Egypte waren gekomen. Ieder kwam er met zijn gezin. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan, Naphtali, Gad en Aser. Alle zielen die van Jacob afstamden, waren 70 zielen. Jozef was echter al in Egypte. Toen Jozef gestorven was, en ook al zijn broers, en heel die generatie, werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden zij zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: "Zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden en, mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken." En zij stelden daarom opzichters en herendiensten over het volk aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden, Python en Raamses. Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Zij maakten het leven bitter voor hen, door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen, en door allerlei werk op het veld, al hun werk waarmee zij hen moesten dienen, met harde hand. Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de ene Sifra en van de naam van de ander Pua, hij zei: "Als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden, maar als het een dochter is, mag zij blijven leven." De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en zei tegen hen: "Waarom hebt u dit gedaan, dat u de jongetjes in leven laat?" De vroedvrouwen zeiden tegen de farao: "Omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, zij zijn sterk. Zij hebben al gebaard voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen." Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en het volk werd talrijk en zeer machtig. En het gebeurde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, dat hij aan hen nakomelingen schonk. Toen gebood de farao heel zijn volk: "Al de zonen die geboren worden, moet u in de Nijl werpen, maar al de dochters mag u laten leven." Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag, dat hij mooi was, verborg ze hem 3 maanden. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Ze legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Ze stuurde haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind, en zie, het jongetje huilde. Ze kreeg medelijden met hem en zei: "Dit is een van de Hebreeuwse kinderen." Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao: "Zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven?" De dochter van de farao zei tegen haar, ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar, neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao. En hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. De tekst die we lazen is het begin van het tweede boek uit de Bijbel, Exodus. Dat betekent uittocht. Aan het einde van het eerste Bijbelboek, Genesis, is de familie van Jacob, het volkje Israël, in Egypte terechtgekomen. Ooit had God aan Abraham een belofte gedaan. Je zult veel nakomelingen krijgen, zoveel als er sterren aan de hemel zijn. En daarbij ook de belofte van een eigen land. Nu hebben we gelezen dat de eerste belofte in vervulling is gegaan. Het volk heeft zich sterk uitgebreid. God heeft woord gehouden. Maar nu die tweede belofte nog, een eigen land. Het land wat God aan Abraham en zijn nageslacht heeft beloofd. Die belofte is nog niet in vervulling gegaan. Want het volk woont in Egypte, als vreemdelingen, als slaven zelfs. En daar gaat nu verandering in komen. Vandaar de naam Exodus, uittocht. In het Hebreeuws, de taal waarin het boek oorspronkelijk geschreven is, heet dit boek Shemot. Dat betekent, dit zijn de namen. Dat is het eerste woord van dit boek en vandaar die naam, zo deed men dat toen. En na dit woord worden dan ook de namen van de zonen van Jacob genoemd. Zij zijn het die eens naar Egypte waren gegaan, en het vervolg van hun geschiedenis wordt hier verteld. Deze geschiedenis is overgeleverd door middel van volksverhalen. Die verhalen vertellen niet zomaar iets uit hun geschiedenis. Deze verhalen werden toen anders beleefd dan waar wij nu aan denken bij geschiedenis. Wij hebben het bij geschiedenis over feiten, over wat er precies wanneer gebeurd is. En zo lezen we vaak ook in de Bijbel. Toch moeten we bedenken dat men dat toen anders deed. De verhalen zijn niet de precieze geschiedenis. Het zijn ook niet zomaar mooie verhalen. Deze verhalen hebben een boodschap. Naar die boodschap gaan we op zoek. Het boek begint dan wel met dit zijn de namen, maar in het eerste hoofdstuk lezen we verder bijna geen namen meer. Het gaat over een nieuwe koning van Egypte, een farao. Maar zijn naam wordt niet genoemd. Wie wel een naam hebben, dat zijn de vroedvrouwen uit het verhaal, Sifra en Pua. Daarmee laat dit verhaal zien dat niet farao, maar de vroedvrouwen een belangrijke rol hebben. We lazen het net. Zij hebben veel jongetjes van de dood gered en hadden hun woordje klaar bij de farao. In onze vertaling staat dat ze zeggen, omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk, zij hebben al gebaard voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen. Maar wat ze hier eigenlijk zeggen is, de Hebreeuwse vrouwen zijn net beesten. Ze werpen hun kinderen net als de beesten, zonder dat er een vroedvrouw bij is. Op deze manier kon de koning hen niets maken, want dit klinkt toch net iets anders dan dat de Hebreeuwse vrouwen veel sterker zouden zijn dan de Egyptische vrouwen. Dat had de koning vast niet willen horen. Maar op deze manier, door de Hebreeuwse vrouwen als op een negatieve manier te beschrijven als beesten, zo moet de farao het wel geloofd hebben. Hij moet wel accepteren dat zijn eerste plan niet is gelukt. En dan neemt hij drastische maatregelen. Alle jongetjes moeten in het water worden gegooid. Dat lijkt het einde van het verhaal. Maar het gaat verder. In het vervolg, in hoofdstuk 2, gaat het over een man en een vrouw. beide uit de stam van Levi. En ook hun dochter wordt genoemd, en de dochter van de farao. Maar weer heeft niemand een naam. Wij kennen sommige namen wel. Het gaat hier om Amram en Jochebed en hun dochter Mirjam. Dat weten we uit andere Bijbelteksten, bijvoorbeeld in Numeri 26 vers 59. Maar hier in de rest van dit Bijbelgedeelte heeft niemand een naam, behalve het jongetje wat wordt gered. Helemaal aan het einde van het verhaal krijgt hij een naam, Mozes. Zo wordt op hem de schijnwerper gericht. Hij wordt belangrijk in dit boek. Voor het volk Israël wordt Mozes de grote verlosser. Het verhaal van redding en verlossing staat centraal in het boek Exodus. En eigenlijk is dat het grote thema van de Bijbel. Steeds weer is het God die zijn volk, zijn kinderen, verlost. Eerst uit Egypte, later uit de ballingschap, en in het Nieuwe Testament geeft God zijn Zoon Jezus als de grote verlosser en redder. Deze weken, op weg naar kerst, staan we daar weer extra bij stil. Advent, dat betekent hij komt. In onze tekst is het Mozes die komt. In alle tijden mogen mensen zich aan deze verhalen van God optrekken. Zeker wanneer ze zelf in de verdrukking zitten, ook in onze tijd. Wij zijn misschien geen slaven zoals de Israëlieten in Egypte of ballingen in de ballingschap of in de tijd van Jezus met de Romeinse overheersing, maar ook wij kennen misschien situaties waarin we niet vrij zijn of ons niet vrij voelen. Wanneer we druk voelen van de mensen om ons heen om aan hun wensen te voldoen of wanneer we ons minder waard voelen, wanneer iedereen tegen ons lijkt te zijn en we geen liefde of vriendschap ervaren. Wanneer we afhankelijk zijn van wat anderen van ons vinden, of wanneer we steeds maar weer moeten presteren om onszelf goed te voelen. Er is zoveel te noemen. Ook wij hebben bevrijding nodig. En in de Bijbel zien we dat God dat wil geven. Als een rode draad loopt het door de hele Bijbel heen. Jezus wil ook onze bevrijder zijn, zoals Mozes dat eens voor het volk Israël was. Als kleine en hulpeloze kinderen komen ze, Mozes en ook Jezus, ter wereld. Worden ze als baby bedreigd met de dood, maar blijven ze op een wonderlijke manier gespaard. Zulke bijzondere geboorteverhalen in de Bijbel zijn ook een teken dat we met bijzondere mensen te maken zullen krijgen. Over de kleine Mozes wordt gezegd dat het een mooi kind was. Tof, staat er in het Hebreeuws. Dat betekent goed. Dat verwijst naar de schepping van het begin. Alles werd tof, werd goed geschapen. God is nog steeds scheppend aanwezig, ook zichtbaar in dit kind. En dit mooie, dit goede kindje wordt in een mandje gelegd. Voor mand wordt hier het woord teva gebruikt. Dat kan vertaald worden met mand, maar ook met ark. Mozes wordt in een arkje gelegd en met dit arkje wordt hij in het water gelegd. Zo redt dit arkje het leven van deze baby. Zoals in het verhaal van Noach een ark eens de hele mensheid heeft gered. Steeds weer die redding. Dat blijft het thema wat telkens terugkomt. Het water kan dodelijk zijn, maar met Gods ark, met Gods mand, door Gods bescherming, is er redding mogelijk. Door het water heen wordt Mozes en later bij Noach de mensheid gered van de ondergang. Wij mogen dat nu nog zien wanneer iemand wordt gedoopt. Het water is dan een teken. De mens zou vanzelf verdrinken in het water, maar God gaf zijn Zoon om de mensen van die ondergang te redden. God zorgt er in het verhaal van Mozes zelfs voor dat zijn tegenstander, de farao, voor het kindje gaat zorgen. De toekomstige redder van het volk wordt door de farao opgevoed tot iemand die straks in staat is om Gods volk uit het land Egypte te leiden. farao's eigen dochter saboteert de maatregel van haar vader door het kindje te redden van de dood. Dat kun je de humor van God noemen. Hij laat zo zien dat bij hem de dingen niet uit de hand lopen, dat hij boven alles en iedereen staat. De dochter van de farao geeft het kindje zijn naam, Mozes. Mozes is een Egyptische naam, dat betekent zoon van. Een deel van de naam lijkt verloren te zijn gegaan. We kennen bijvoorbeeld een Toet-Mozes, dat wil zeggen de zoon van Toet. Bij onze Mozes mist dus een stukje. Mozes, zoon van? Ja, van wie eigenlijk? Hij wordt aangenomen door de prinses, maar blijft een zoon van het volk Israël. De latere vertellers van dit verhaal laten de Egyptische prinses deze Egyptische naam verbinden met een Hebreeuwse verklaring van deze naam. In het Hebreeuws betekent de naam Mozes eruit trekken. Het water, wat Mozes ondergang moest betekenen, wordt juist zijn redding. Mooi om dat te bedenken wanneer wij water gebruiken. En hoe vaak doen we dat niet op een dag? Zo gewoon, maar toch een mooi teken van redding. Redding door God op een wonderlijke manier. Net zo wonderlijk als de redding die God ons biedt door Jezus. Advent, Hij komt. God kwam in Jezus naar ons toe. Zo komt Hij nog iedere dag naar ons toe. Want Hij is een God die ons hoort en ziet. En die het beste met ons voor heeft. Amen.